Dominee Boer die hield ooit een lezing voor een studentendispuut over de verkiezing. Daarbij sprak hij de volgende woorden. Het is mogelijk dat er een prediking is waarbij deze staat onder de dictatuur van de verkiezing en zij deterministische tendensen verkrijgt. Het bederf van het beste is nu eenmaal altijd het slechtste. Dan wordt in de prediking en in de schrift de druk van de causaliteit ingedragen, die wijsgerig gekleurd is en met de Bijbel niet van doen heeft. Wanneer eenmaal de verkiezing uit de Bijbelse verbanden is losgemaakt, gaat alles schuiven en wordt de prediking van het evangelie doodgedrukt. Of wanneer de natuur in dit geval de evangelieprediking sterker is dan de leer, toch min of meer als een insluiper gewaardeerd. Dan is de noodzaak, in het Grieks de ananke, en de drijvende kracht van de liefde van Christus aan het deterministische stelsel opgeofferd. Dat schreef hij in het aanbod der genade, Lunteren, hier dus 1959. En het is nog altijd actueel. En aan Dominee Kievit wil ik vragen, het bederf van het beste is nu eenmaal altijd het slechtste. Hiermee lijkt Dominee Boer te zeggen dat filosofische prediking vanuit de uitverkiezing dodelijker is voor de kerk dan bijvoorbeeld Bartsiaanse prediking. Is dat een terechte conclusie? Juist in deze lezing gebruikt Dominee Boer dikwijls het woordje vreugde in relatie tot het aanbod van het heil en het volbrachte werk van Christus. Zou dat toevallig zijn? Een tweeërlei vraag.
Dat is inderdaad een heel complex vraag. Kennelijk had hij vernomen dat een dergelijke prediking plaatsvond, waarin vanuit starre begrippen en filosofische benaderingen gepreekt werd, maar dan zet ik preken onderaan tussen aanhalingstekens, en de gemeente daarmee werd gebombardeerd en uiteindelijk tot lijdelijkheid gedrongen. In hoeverre zich dat verhoudt met een Bartsiaanse prediking, dat ontgaat mijn waarneming. Hij leefde in een andere tijd dan ik. Dus die vergelijking kan ik niet trekken. Ik weet wel hoe de schrift over de verkiezing spreekt. Of eigenlijk moet ik dan zeggen hoe de Heilige Schrift spreekt over de verkiezende God. Laat ik daar twee voorbeelden van geven. En ik denk dat, ik weet het wel zeker, dat Dominee Boer ook op deze wijze over de verkiezing en Gods eeuwige genade, zijn voornemen, sprak en preekte. Dat was, denk ik, allereerst zoals de apostel Paulus dat deed. Die ging ervan zingen. Wij zeggen wel eens, en dan bedoelen we het wel goed, denk ik, je moet niet met de verkiezing beginnen. Maar Paulus deed het wel. Hij ging ervan zingen. Zo begon hij, toen hij zijn brief aan de gemeente van Efeze schreef, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, moet je horen, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Dat is een lofzang op de genade van God die al het mijne voorkomt, die het eerste is. Het wonder van goddelijke ontferming, gegrond in zijn barmhartigheid die van eeuwigheid is. Laat ik nog een ander voorbeeld geven. En dat is wat ik in een van de gelijkenissen van de Heer Jezus lees. Namelijk de gelijkenis in Lucas 18 over de onrechtvaardige rechter. Waarin de Heer Jezus wijst op die vrouw die niet nalaat om die onrechtvaardige rechter aan te klampen, om van hem verlossing en uitredding te ontvangen. Dan zegt de Heer Jezus, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? De uitverkorenen, ja, dat zijn ze die tot hem roepen, die de Heere nodig hebben, die buiten hem niet kunnen. En daarvan zegt de Heilige God, dat zijn ze. Dat zijn mijn verkorenen. Dit volk, dat heb ik mij verkoren. Ze zullen mijn lof vertellen. Dat is denk ik zoals Dominee Boer het bedoelde. En al het andere wees hij af.
Dank u vriendelijk. Heeft een van de anderen daar een behoefte om een aanvulling daarop te geven?
Je zou ook nog kunnen denken aan de geschiedenis van de Canaanese vrouw. Die kreeg te horen, u bent niet van het uitverkoren volk.
Ja.
En ze zei nog ja ook. Hè, maar ze zijn de honden die dus niet uitgekozen zijn. Die eten van de broodjes, de kruimels die er vallen van de tafel van de Heer. Dus laat ik zeggen, de verkiezing moet en mag nooit een systeem worden wat het evangelie dooddrukt.
Ja, u zegt net ook van dat Boer lijkt te zeggen dat filosofische prediking vanuit de verkiezing dodelijker is voor de kerk dan bijvoorbeeld Bartiaanse prediking. Ik weet toch niet of hij dat zo zou zeggen hoor. Het zijn allebei gevaren. Maar ik denk dat als je naar de context van de jaren 50 kijkt en wat het Bartiaanisme in de kerk heeft gedaan. Hè, dat toch wel min of meer de vanzelfsprekendheid van het heil. Dat misschien dat toch nog wel gevaarlijker is dan een prediking vanuit de verkiezing. Maar tenminste nog de verkiezing erkend en beleden wordt. En de noodzaak om te weten dat je bij de verkorenen hoort. Dus het zijn allebei eenzijdigheden, maar ik denk dat de een gevaarlijker is dan de ander.
Als ik iets Augustinus erbij mag zeggen.
Ja, heel graag.
Kijk, hij citeert Augustinus niet, maar daar merk je eigenlijk hetzelfde. Aan de ene kant de radicaliteit van dat het Gods werk is en dat het voor de volle 100% ligt in Gods welbehagen. Maar tegelijk ook heel radicaal, ook op grond van dus hier bijbelse argumenten verdedigen, dat ook de oproep tot geloof en bekering volledig moet functioneren. En daar krijg je tot nooit helemaal kloppend. Maar dat lijkt me wel de lijn ook van de vroege kerk, zeg maar. Zeker van Augustinus.
Uitstekend. Een hele waardevolle bijdrage zo. Ja, ik ben al bediend, zeg maar. Dus. Het volgende onderwerp. U merkt het, ik probeer zo een breedheid van, zeg maar, de theologie, als je daarvan zou kunnen spreken, van dominee Boer, door te gaan en zo'n aantal actuele onderwerpen te raken die ook voor ons van belang zijn. Zoals een van de sprekers refereerde, dominee Boer schreef een apart boekje voor ouders die hun kinderen ten doop willen houden. En die vraag had ik oorspronkelijk in eerste instantie aan dominee Visser willen stellen, maar er zit nou een goed alternatief naast me. Dominee Boer zegt, u gaat dus beloven dat u uw kinderen in het in Adam verdoemelijk zijn voor God en in het in Christus geheiligd zijn nader gaat onderwijzen. Dat vraagt van uzelf een hartelijke instemming met deze hemelse leer en een recht geloof. Daarom houdt het dopen van uw kind in dat u belijdenis van het geloof doet. Wanneer u nog geen lidmate van de gemeente bent, is dat niet in orde. Dat schrijft hij in doopenonderricht, ongedateerd in Lunteren, bladzij 7. Wat heeft de mening van dominee Boer te zeggen voor de bevindelijk geformeerde gezinte anno 2023?
Ik denk dat hier ook meespeelt de praktijk die in Lunteren heeft meegemaakt, dat heel veel kinderen ten doop worden gehouden waarbij de ouders geen belijdenis hebben gedaan. Dat is iets wat in de afgescheiden kerk eigenlijk ondenkbaar is. Wat dat betreft was het ook wel mooi geweest als dominee Visser die vraag had kunnen beantwoorden. Maar hij is er nu niet. Maar het lijkt mij ook in de situatie waarin ik zelf sta heel erg belangrijk. En als ik bijvoorbeeld kijk naar de situatie in Veenendaal. Daar had je een wijkgemeente met eigenlijk een hele, zeg maar relatief heel veel, een hele grote meelevendheid. Daar was het eigenlijk nauwelijks aan de orde. De enkele keer dat het wel aan de orde was, dan werd er ook grondig over doorgesproken. De situatie waar ik nu zit in Nijkerk is toch echt weer meer een volkskerk. Nou, dan gebeurt dat best regelmatig en dan moet je echt stevig doorspreken met ze. Maar de lijn is eigenlijk altijd geweest, en dat is ook de lijn die dominee Boer heeft gepraktiseerd. De doop wordt niet geweigerd, maar er wordt wel gezegd, zoals het hier staat, het is niet in orde. Hè. Dus het is wel een punt van gesprek, dat je zegt eigenlijk, je geeft een ja-woord in de doop, dat is ook een belijdenis. Hoe kun je dat samen laten gaan, maar dat je nog geen belijdenis gedaan hebt. Maar dat is dus wel een praktijk waar je mee te maken hebt. En in die praktijk zie je dat dominee Boer toch heeft geprobeerd te ijveren voor het behoud van de kudde, maar ook in deze zin voor een geestelijke opvoeding van de kudde. Ja, en dat zou ik heel graag willen bevestigen. En in die lijn ben ik ook in de praktijk nog volop gewoon bezig.
Mooi. Enige aanvulling, ter linker of rechterzijde. Dan gaan we door. Ik kan hem even vast. Ja? Dominic Kiviet.
De situatie in mijn kerken is een beetje anders. Je mag alleen maar je kind ten doop houden wanneer je zelf belijdenis gedaan hebt. Maar dan loop je in de pastorale praktijk toch dikwijls nog tegen dezelfde discrepantie op. Veel belijdenis gedaan hebbende ouders, jonge ouders, hebben toch schroom om aan het heilige avondmaal te gaan. Dus dan geldt er toch weer een parallel met de situatie die Dominic Boer schetste. Dieper vind ik de vraag, en die hij eigenlijk ook wel aansnijdt, geloof je het nou echt? Stem je dat nou van harte toe? Dat lieve kind dat jij ontvangen hebt, dat je koestert, waar je zoveel van houdt, en dat je voor geen goud meer zou willen missen. Ben je het er nou echt mee eens? Zeg je nou met je ja-hart, met je hart ja, wanneer je antwoord geeft op de vraag dat onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis onderworpen? Geloof je dat nou echt? Nou, die vragen die moeten denk ik vooral doorgesproken worden met de ouders. Hoe zul je daar nou alleen antwoord op kunnen geven wanneer je beseft dat dit kind mijn kind is? Dat ik het een erfenis heb nagelaten en dat het daarvan verlost moet worden. En dat zal de diepte van de gesprekken met de ouders moeten zijn, om dan ook te mogen komen tot de werkelijke inhoud van het geheiligd zijn in Christus, ook toegepast. Er is heel wat onderwijs te geven aan onze kinderen.
Werk aan de winkel, een blijvend actueel punt.
Ja, ik heb hervormde gemeenten gediend. En hersteld hervormde gemeenten, die toch wel heel erg veel met elkaar overeenkwamen.
Dat is pas echt hervormd, hè?
Ik kom er straks op. In een van die gemeenten was het ook onder invloed van de afgescheiden kerken. Inderdaad, de doopouders die... Er werd toch van verwacht dat ze of van tevoren belijdenis hadden afgelegd of het daarna zouden doen. Ik kijk even naar collega Klaassen. U kent die gemeente ook. Maar dan doe je dus inderdaad de ervaring op dat men dan omwille van het laten dopen van zijn kind naar de belijdeniscatechisatie komt. Ja, maar raakt het nou echt hun hart? Zeggen ze er nou van harte amen op het stuk van de ellende, op het stuk van de verlossing, op het stuk van de dankbaarheid? Kijk, dat kunnen wij niet forceren, dat kunnen wij er niet inleggen. Je kunt ze onderwijzen, de klem erop leggen, op hun verantwoordelijkheid wijzen, op de genade die ook bij de Here te vinden is, om datgene wat er bij ons van nature niet is, Hij wil het werken, Hij wil het schenken, Hij wil het geven, mag gepleit worden op de heilige doop. Maar ik zie er geen oplossing in om dat verplicht te gaan stellen. Geloofsbelijdenis. Want ja, hoe geef je je jawoord bij de doop? Maar ook hoe geef je je jawoord in het uur van je belijdenis? En je zit in een spanningsveld waar je nooit uitkomt. Maar je probeert de klem bij de mensen te leggen. En ik denk dat dat ook de lijn is van dominee Boer. Je mag niet onbekeerd zijn. Je mag niet ongelovig zijn. Je onthoudt God het recht op je leven. En nou ja. En ja, zo moeten we denk ik zaaien en de vrucht aan de Heer overlaten. Maar goed.
Dank u. Dr. H. Berghoff concludeerde in zijn gedachtenwisseling met dominee Boer dat de gereformeerde bond eigenlijk toe wilde naar een kerk die alleen zou bestaan uit bevindelijk gereformeerden en eventueel rechtsconfessionelen. En de belofte om in gemeenschap met de belijdenis der vaderen te leven, te vervangen met overeenstemming. Ik citeer: dan begrijpt u dat wij veel vrezen te verliezen als de gemeenschap der vaderen voor overeenstemming wordt ingeruild. Wij menen dat voor wat u beweegt plaats is in de kerk die wij begeren, maar dat voor wat ons beweegt geen plaats is in de kerk die u begeert. Gedachtenwisseling 1956, bladzij 26. Dominee Ruigrok, de woorden van dokter Berghoff lijken profetisch voor de ontwikkeling in de hersteld hervormde kerk, haar samenstelling en gewijzigde ambtsbelofte. Hebben we daarmee niet iets belangrijks verloren En zijn we daarmee nog echt hervormd?
Ja, even voor de helderheid. De ambtsbelofte, zoals die in het formulier van ons wordt gevraagd, die is ook in de hersteld hervormde kerk niet aangepast. Die is nog altijd zoals die is. De belofte die je in het uur van je ambtsaanvaarding aflegt, dat is gewoon conform het formulier. Daar is niks mee veranderd. We hebben wel het ondertekeningsformulier. Dus voordat studenten officieel worden toegelaten, dan beloven ze ook dat ze in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, en oorspronkelijk luidde dan de term in gemeenschap met de belijdenis der vaderen, daaraan is toegevoegd inderdaad, bij uw staan in kerk en gemeente in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis der vaderen, daar is aan toegevoegd en in overeenstemming met. Dus of ge in gemeenschap met en in overeenstemming met de belijdenis der vaderen de dienst wilt verrichten. En dat is toegevoegd na 2004 om die interpretatie die dominee Boer verfoeide tegen te gaan. Dat de term in gemeenschap met gebruikt wordt voor wat we dan aanduiden, de dynamische binding aan de belijdenis. Zodat je ook dingen kunt gaan leren die eigenlijk niet stroken met de belijdenis. Dat was het gevaar wat hij zag bij die term in gemeenschap met. Hij heeft op zich geen kritiek op die formulering in gemeenschap met. Het is een voluit Bijbels woord. Dat vinden wij ook. Maar om die verkeerde interpretatie tegen te gaan, is eraan toegevoegd en in overeenstemming met. Dus dat je blijft in de lijn van het belijden, vroegchristelijke belijden en de belijdenis van de reformatie. Was uw vraag, of de vraag van Berkhof aan dominee Boer was, ja, voor u, dominee Boer, is in de kerk die wij beogen wel plaats. Maar als ik u goed beluister, zegt Berkhof tegen Boer, is er voor ons, van de middenorthodoxie, geen plaats in de kerk die u voorstaat. Die vraag die koppelt u wat terug ook naar de herstelde vormde kerk. Kijk, dominee Boer geeft daar geen rechtstreeks antwoord op. Maar hij geeft wel heel duidelijk aan, voor wie is er naar onze diepe overtuiging plaats in de kerk? Voor hen die leven en belijden in gehoorzaamheid aan het woord en in gemeenschap, in de goede Bijbelse zin van het woord, met de belijdenis der vaderen. Alles wat daarmee strijdig is, dat heeft geen wettige plaats in de kerk. Want dat is in strijd met Gods woord en in strijd met haar belijdenis. Dat was ook een hele bekende uitdrukking van hem. Hij wilde geen herbouw van de kerk. Dus als het ware een soort apart, wat u dan aanduidt, bevindelijk gereformeerde kerk of zo. Hij wilde geen herbouw van de kerk, maar hij wilde herstel van de kerk in haar oorspronkelijk karakter. Dus staande op de bodem van de schrift en de gereformeerde belijdenis. En dat is dus geen, hoe duidde u dat nou precies? Laten we het oerhervormde niet kwijt. Dat was het toch het.
Hebben we daarmee niet iets belangrijks verloren? Zijn we daarmee nog echt hervormd? Het was een beetje een uitdagende vraag.
Dat begrijp je. Dus zijn we daarmee nog echt hervormd? Als we beklemtonen, het in gemeenschap met behoort ook te zijn in overeenstemming met.
Ja.
En als je van het andere moet zeggen, ja, dat is in strijd met Gods woord, dus dat kan en mag rechtens geen plaats hebben. Ik denk niet, als we dat beklemtonen, dat we dan iets van het hervormde verloren hebben. Maar dat we juist staan voor wat dominee Boer zou aanduiden als het oerhervormde. Dat is voor hem ook. Kijk, gereformeerd is voor hem ook niet een etiket. Dat je, je kan gereformeerd zijn, je kan Luther zijn, of je kan protestant zijn. In een van zijn lezingen beklemt hij het ook. Met gereformeerd bedoelen we niets anders dan voluit Bijbels. Daarom hou ik zelf ook niet van de term exclusief gereformeerd. Want gereformeerd wil al zeggen, Bijbels, de Bijbel naspreken. En dat is beleiden ook. Hè. Het is nazeggen wat God heeft voorgezegd in de schrift. Dus ik vind dat geen verenging. Maar dit is oer-hervormd, oer-gereformeerd.
En een klein aanvullend vraagje voordat ik naar de buurman ga. Wat is dan de marge in de kerk voor de gebrokenheid en de heiligmaking?
Ja, dat moet u even wat toelichten.
Daarmee bedoel ik, de schrift is norm, maar we struiken allemaal in velen. Ja. In gedachten, soms om bij de volheid van de twee naturen van Christus te komen. Allerlei dingen waar Berkhof mee worstelde. Hij wilde wel het goede, maar het ging dan toch mis. En uiteindelijk gaat het helemaal mis. In hoeverre sta je in de kerk ruimte toe zonder dat dat afwijking van de belijdenis wordt?
Ja, kijk, we hebben ook in de kerk, maar dan moeten we allemaal ook in ons persoonlijk leven beginnen met heel veel gebrokenheid te maken. En wij struikelen alle in velen. Maar de norm die we moeten aanleggen, te beginnen bij onszelf, persoonlijk, en bij onze ambtelijke dienst, is die van het woord Gods. In leer en in leven. Dat is de norm. En natuurlijk stuit je op heel veel gebrokenheid. En dan bepleit ook dominee Boer heel veel geduld. En gesprek. En ga zo maar door. Maar wat zonde is, moet wel als zonde worden aangewezen. En wat dwaling is, moet ook wel als dwaling worden aangewezen.
Uitstekend.
En moeten we niet een wettige plaats gaan geven.
Nee. Samengevat, het lijkt me dus dat de hersteld hervormde kerk opereert in de geest van dominee Boer in dat opzicht. Dan ga ik naar de geachte collega.
We gaan niemand claimen, hè?
We gaan nu naar huis.
Nee, ja. Nee.
Mijn buurman mag dat zo bestrijden. Dank u vriendelijk. Aan u de vraag. De hersteld hervormde kerk lijkt consequent voor de lijn gekozen te hebben die onder dominee Boer al te vinden was. Omgekeerd lijkt de Gereformeerde Bond in de PKN bewust gekozen te hebben voor een meer minimalistische benadering van het beleiden, met grote ruimte voor andersdenkenden en anderslevenden. We denken daarbij niet alleen aan de landelijke situatie, maar ook aan zaken als toenemend ongetrouwd samenwonen, oprukken van de vrouwen het ambt in gemeenten waar predikanten staan die lid zijn van de Gereformeerde Bond. Welke correctie of bemoediging biedt de gedachtenwisseling tussen dokter Berkhof en dominee Boer in dit opzicht 70 jaar na dato?
Ja, bedankt voor de vraag. Het is natuurlijk ook wel goed dat op een dag als deze dingen aan de orde komen. Ik denk dat ik het beste gewoon zo dicht mogelijk bij mezelf kan houden. Dat is denk ik, dat je wilt ook niet naar elkaar gaan steken of verwijten maken. Kijk, wat dominee Ruigrok zei, ik kan het daar geheel mee eens zijn. Dat meen ik oprecht als het gaat over het recht van de waarheid. Wat professor Berkhof verweet en dominee Boer, dat is mij ook wel vaak verweten. Dat ze zeiden van ja, wij willen jullie een plek geven in de kerk, maar als het puntje bepaald komt, dan wil je ons die plek eigenlijk niet geven. En dat heb ik altijd ook beaamd. Ik zeg, dat is inderdaad waar. Maar daar zeg ik wel van, het gaat me niet om jullie als personen. Maar waar het om gaat, is het alleenrecht van de waarheid in de kerk. En dat blijft altijd. En dat is dus een geweldige strijd. Maar dat is een strijd die denk ik in iedere kerk gevoerd wordt. Maar als het dan gaat in de huidige situatie van de protestantse kerk in Nederland, is de situatie denk ik nog heel wat zorgelijker dan in de tijd van dominee Boer. Al zijn denk ik, dat is mijn visie, de grondlijnen hetzelfde. En is de strijd ten diepste hetzelfde. En is en blijft het de roeping van iedereen die daar is om toch te zeggen, er is maar één die recht heeft op de kerk en dat is Christus. Er is maar één woord dat recht heeft op het hoogste gezag, dat is het woord van God. En alles wat ermee in strijd is, heeft geen recht in de kerk van Christus. En dat dient ook bestreden te worden. En dat zal ook altijd meer moeten. En maar dat is wel de zaak waar het om gaat. Als ik dan dominee Boer lees, is dat voor mij een geweldige stimulans om daarvoor te blijven gaan en te proberen met alle lek en gebrek getrouwd te zijn op de plek waar je bent. En ik besef heel goed dat dat een plek is waarin je je vaak enorm op de tocht voelt staan. En er is tegen mij ook wel eens gezegd, als jij zo doorgaat, jij wordt er na verloop van tijd wel uitgezet. Dan zeg ik, dat kan, ik hoop het niet, dan heb ik een probleem, dan heeft de kerk een probleem, ik weet niet hoe dat zou gaan. Misschien gebeurt het helemaal niet. Ik denk dat dominee de Boer er ook rekening mee gehouden heeft in zijn eigen tijd. Ook toen zijn er wel eens dingen hoog op de spits gedreven, dat je dacht van, hoe zal het gaan? Ik weet het niet. Dat is dan ook Gods zaak. Maar in dat alles, dat is denk ik, ik herken me wat dat betreft volledig in die houding van Boer. En ik snap dat verwijt van Berghof, dat is pijnlijk. Maar datzelfde zal men altijd zeggen tegen iedereen die zegt, het gaat om het absolute gezag van Gods woord. Tegelijk vind ik het ook wel bijzonder dat je hier met elkaar zo bent. Iemand maakt ergens de opmerking, als een wolkje aan in mans zand. Ergens hoop je toch dat het toch over die kerkmuren heen, dat je elkaar wel herkent in die strijd om de waarheid. En dat het dan toch weer, ook uit een dag als deze, iets goeds mag ontstaan.
Ja, dat geeft een mooi stuk verbinding. Die eenheid in waarheid die weer terugkomt. Dat was heel mooi om dat bij u datzelfde te horen.
Maar denk jij dan niet, Bernhard, dat als je kijkt naar de strijd die Boer gevoerd heeft, dat het gesprek over de belijdenis wel wat verstomd is?
Mag niet zo. Ja. Ik denk niet dat het gesprek verstomd is. Ik denk dat net als toen, dat het zeg maar, soms inderdaad is het stil, maar dan gebeurt er weer wat. Een van de dingen die gebeurd zijn, is ook denk ik Jan Gravamen. Ik vond dat, ik was daar erg blij mee. Tegelijk was ik vanaf het begin erg bezorgd over de uitkomst, in allerlei opzichten, dat weet je. Maar zo zijn er telkens wel weer dingen. En ik denk dat ook zal moeten blijven. En ik maak me ook zorgen over de ontwikkelingen binnen het Gereformeerde Bond. Ik vraag me af of, dat moet ik niet. Maar, dus die zorgen zijn er echt. En wat toen al werd gezegd van de zorgen die in de Midden-Orthodoxie speelden, dat het nu een bedreiging is in het Gereformeerde Bond. Ik heb dat zelf in meerdere lezingen ook openlijk zo gezegd. Ook aan de hand van het boekje van professor Berghof. En dat geeft ook iets aan van de zorg om de kerk, ook het lijden aan de kerk.
Ik signaleer natuurlijk wel een soort tendens, zeker na 2004, van ook een soort gelatenheid van het lukt niet, het gaat niet. We focussen ons erg op onze eigen context en daar heb je handen vol aan. En ik vond dat zeker nadat in de PKN de klasses min of meer verdween, verwaterde, dat het gesprek met elkaar helemaal verdween, wat je vroeger nog wel eens had op de klasses. Hè? Stevig gesprek, een inhoudelijk gesprek. Ja, ik vind het al heel stil geworden. En ik weet ook niet hoe je dat zou moeten doorbreken of zo. En ik heb ook gemerkt, als je het probeert, dat het ook niet echt lukt. Dat is dan even een persoonlijke observatie. Maar heeft dat ook toch niet te maken met dat dat is ook al voor 2004 gebeurd, maar dat ook de Gereformeerde Bond toch wel een andere lijn, andere manier van omgang met het beleiden is gaan hanteren. He, toch meer in de lijn van hoedemaker is gaan denken, waarbij zeker het belang van de beleiden nog steeds staat, maar op een andere manier dan Boer hier verwoord. Het is zomaar een vraag, maar hoe zie je dat?
Nou, misschien twee dingen. Aan de ene kant denk ik dat die neiging om je te concentreren op de eigen gemeenten en het zicht op het geheel te verliezen. Ik denk dat ook in die tijd enorm speelde. Het is ook een verwijt wat heel vaak is gemaakt. Het is ook heel vaak gezegd rond 2004 van we zijn veel te veel bezig geweest alleen met onze eigen gemeente, niet met dat grote geheel. Dus ik denk dat het in de praktijk ook toen zo was en dat is doorgegaan. En dat komt ook een beetje omdat je merkt ook dat het gesprek inderdaad op de klasse weg is. Dat is er niet meer. En vaak denk je ook, wat haalt het uit? Dus laten we ons concentreren op waar je in de eerste plaats geroepen, dat is je eigen gemeente en je eigen kudde. Daarnaast ben ik ook wel bang voor een gewijzigd klimaat in het geheel van de Gereformeerde Bond. Als je kijkt wat nu in gemeenten die zich tot de Gereformeerde Bond rekenen gebeurt, dat zou inderdaad vroeger ondenkbaar zijn. En dat vind ik ook echt een reëel zorgpunt.
Maar het is goed dat we mogen constateren dat dat getuigenis van dominee Boer dus in onze diverse kerkverbanden ook tot op de dag van vandaag voluit te vinden is. En dat is een bemoedigend punt. We gaan door naar een ander. Tegen het eind van zijn leven, toen hij in Zoetermeer stond, hield dominee Boer een lezing voor ambtsdragers over niet tot rust kunnen komen. Ja, als ik nou naar sommige collega's en af en toe naar mezelf kijk, dan is dat nog actueel. Om meer dan één reden. Dominee Boer spreekt over de indoctrinatie in het onderwijs, politiek en de media. Toen al. Die vanaf de jaren 60 plaatsvond om zondige vormen van seksualiteit te normaliseren. Zijn grote klacht: waar is het duidelijk en profetisch spreken van de kerk? Waarom is het zo stil? Ik geef u een iets langer citaat. Wat mij de laatste tijd het meeste heeft aangegrepen is haar onmacht, dus die van de kerk, om te spreken wanneer het over de kern van haar belijdenis gaat. Het getuigenis lag en ligt op tafel. Dat werd niet zonder meer aanvaard. Er moest genuanceerder worden gesproken. Voorhands is er niets uitgekomen. Hoe zou het ook kunnen? IJzer en kern laten zich niet met elkander vermengen. Het is onmogelijk alle meningen van de diverse groepen in de kerk onder één noemer te brengen. Wanneer dat voor de zoveelste maal gebeurt, krijgen wij het zoveelste kleurloze rapport waarvoor de gemeente niet in beweging te krijgen is. Zij kan niet rusten. Dat geldt ook van het onderwijs. Wie in het pastoraat in aanraking komt met mensen uit het onderwijs, weet dat niet alleen de 50- en 60-jarigen moeite hebben om de turbulente ontwikkelingen te volgen, maar ook sommige jongeren. De zaak komt niet meer tot rust. Het ene programma na het andere gaat door de papiermolen en maakt de verwarring nog groter. Intussen ontbreken slijk en modder niet. Want deze dynamiek weet het onderste uit het mensenhart omhoog te brengen. Slijk en modder. Wij worden ermee overstort. Dit is niet Nashville-verklaring 2019. Dit is dominee Boer, een paar jaren voor zijn dood. Homoseksualiteit is voor velen ook in de kerk geen zonde meer, zegt hij. Wanneer gewezen wordt op de ondergang van de beschaving van de Romeinen ten gevolge van deze en andere zonden, is een journalist van Hervormd Nederland er als de kippen bij om deze schrijver om de oren te geven en te wijzen op Hitler, die alle homoseksuelen liet oppakken en wiens rijk nog geen 15 jaar bestond. Alsof dat een afdoend antwoord is op de zaak en daarmee homoseksualiteit genormaliseerd zou zijn. Slijk en modder. Maar God zal het zoeken en bezoeken. Ook in de kerk, uitroepteken. Dat was uit een inleiding voor een predikantensamenkomst. Waarschijnlijk in de klasses waar Zoetermeer toen deel van was. Niet tot rust kunnen komen. Ja, als ik dat aan u alle voorleg, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt, zeg maar, dat is wel een terrein wat mij persoonlijk ook aan het hart ligt, de ethiek. Zien we onszelf als maat, alle dingen, ook als kerk soms, of ligt die maatstaf buiten ons en zijn we er zeker van dat dit de juiste is? Onmacht om te spreken, heeft dat niet ten diepste te maken met gebrek aan innerlijke zekerheid en overtuiging aangaande Gods openbaring? Is wat dominee Boer in het genoemde citaat aangeeft geen kernprobleem gebleken? Is er een weg terug voor onderwijs, voor kerk? En zo ja, hoe moet dat dan praktisch? Misschien weet onze rector dat.
Ik denk dat het geheim van de rust is een geestelijk geheim. De rust der ziel. En dat vind je alleen maar in het woord van God. Door de kracht van de Heilige Geest. En dan kun je rustig zijn in onrust. En zorgeloos, of beter gezegd onbezorgd, in tijden van zorg. En dat heeft alles te maken, denk ik, met de boodschap van dominee Boer. Dat je werkelijk jezelf verliest, maar God overhoudt. Dan mag je ook heilig onbezorgd zijn in de grootste smarten in de Heere gerust. Hè? Psalm 4, David, die zijn beste vrienden zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Hij bidt, verhef gij over ons het licht van uw aangezicht. En dan zegt hij, u hebt in mijn hart meer vreugde gegeven dan anderen in hun voorspoed, in hun welvaart, hè? In hun macht. Dus ja, we kunnen allerlei cursussen gaan doen om rustig te zijn, maar dat redt het denk ik niet. En het geheim is denk ik de rust der ziel in de gemeenschap met Christus.
Dus allereerst, als ik het samenvat, een persoonlijke wederkeer en van daaruit misschien strategieën, maar zonder die persoonlijke wederkeer gaat er niks van komen in elk geval. Nee. Martin Lloyd-Jones heeft ooit een inleiding gehouden in de jaren 60 over safeguarding the future. En daar draagt hij allerlei dingen aan. Dan kwam hij ook met die suggestie van, laten we als bijbelgetrouwe christenen dan maar één kerk gaan vormen. En ja, dat werkte ook niet. En aan de andere kant, John Stott, een collega die ik had in Australië, dat was een vriend van Martin Lloyd-Jones, die zat in de Calvinist Methodist Church of Wales, dus die zat ook in de volkskerk, zeg maar. En die nam ook aanstoot aan wat Lloyd-Jones zei in die tijd. Maar uiteindelijk is het bij de Heere leven, dat van 2 Korinthe 3, dat reflecteren en van daaruit op de plaats waar de Heer je gesteld heeft. De aanvulling van een van de andere broeders.
Over rust. Ik ben zeer onrustig. Ja.
Nou, dan komt de Augustinus nou.
Nee, ik kom. Je bedoelt wat dominee Boeri naar voren brengt over het genderdebat.
Ja, onder andere. Het zat eigenlijk allemaal al in. En zeg maar in de wetsmaat.
Dat de kwesties zich blijven aandienen. Dat doe je toch eigenlijk?
Ja, en het was in de kern daarvan ook al ethisch toen. En als je er anders over denkt, dan wordt niet meer geargumenteerd op basis van het woord van God. Maar iemand anders heeft homoseksuelen een keer op een verkeerde manier behandeld. Dus homoseksualiteit is goed. Wat zegt dat over het denken van die tijd, over de logica van die tijd, en is dat verbeterd en kunnen we er iets anders tegenover stellen vanuit jouw vakgebied, de apologetiek?
Nou ja, jongens, dan kunnen we nog eens een keer een congres over beleggen, denk ik. Maar als het over deze dingen gaat, over beleid en ethiek, denk ik aan wat dominee Klaassen aan het slot van zijn betoogje zei, dat de discussie in die tijd ging over de belijdenis. En dat de kwesties nu en in de nabije toekomst, naar hij verwachtte, zij te verwachten, zich vooral op het terrein van de ethiek zullen gaan afspelen. Ja? Dus wat je eigenlijk zou willen is dat de kerk belijdend gaat spreken over ethische kwesties. Over zaken van goed en kwaad. En in al deze dingen, in dat hele lange citaat dat je zojuist hebt voorgelezen, dat de kerk daar niet in meegaat, of zelfs in voorop loopt, of dingen overneemt en huwelijke, relaties tussen mensen van gelijk geslacht inzegent, of welke formulering daar ook voor bedoeld is, maar daarin beleidend spreekt en daarin het woord van God naspreekt op het gebied van seksualiteit en al die heel die genderproblematiek. Maar ik denk dat we, nou ja, ik heb het over de kerk, maar ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Zoals jullie weten, we zijn nu druk bezig met die transgenderwet, er komt een nieuwe wet aan. Een wet op, met het verbod op conversietherapie. In gewoon Nederlands, zeg maar, homogenezing. Dat niet meer mag. Maar als je een interview leest, vrij recent in het Nederlands Dagblad, met de D66-politica die dat wetsvoorstel heeft ingediend, die zegt dat dat ook betekent, dat wetsvoorstel van haar, dus verbod op het aanbieden van therapie om van homoseksualiteit te genezen, Wat haar betreft impliceert dat ook dat een mentor of een leraar op school of een dominee in zijn pastoraat, in zijn studeerkamer, in gesprek met een leerling of met een gemeentelid in de toekomst niet meer mag zeggen: zullen we er nog eens over praten? Ik wil je toch graag de lijn van het woord van God voorhouden. En probeer het op een pastorale wijze de zaak in goede banen te leiden. Dat mag straks niet meer. En ik denk dat, dat lijkt me een probleem. En het tweede probleem is, denk ik, dat ik hier en daar merk dat kerken en scholen zwaar geïntimideerd zijn. We zitten hier nou toch onder elkaar en het Reformatorisch Dagblad zakt om 8:30, dus we kunnen vrij uitspreken. ik was gisteren, gaf ik een lezing, gistermiddag gaf ik een lezing op de Gomarenschool in Gorinchem. En dat ging over burgerschapsvorming, dat ging over die gender, LHBTI-agenda enzovoort. En toen zat daar in dat zaaltje wat ik toesprak, zat er iemand die namens de school de stukken moet schrijven. Waarin wordt uitgelegd hoe de school erover denkt. En als hij dat af heeft, krijgt hij terug van de directie: iets verhullender, iets voorzichtiger. Iets. Hè? Dus ja, je wilt dat de kerk en de school en allerlei andere instellingen beleidend spreken over op het front waar het op dit moment in Nederland en in West-Europa over gaat. Dat is heel die LHBTI-agenda. Op dit moment is dat zeker het geval. Nou, de kerk doet dat niet. Laten we zeggen de PKN, als restant van een oude volkskerk, laat ik het zo zeggen. En heel veel onderwijsinstellingen durven het niet meer. Die zijn zwaar geïntimideerd door een paar doctorandussen van een onderwijsinspectie die langskomen en een boos gezicht opzetten. Dus dat lijkt me de stand van zaken. En je had een vraag van hoe moet dat dan en hoe hoopvol kunnen we zijn? Nou, we kunnen niet hoopvol zijn op dit gebied.
Nee, dus dominee Boer is ook op dit punt nog volop actueel. Ik werp er zo weer op zo zijdelings een blik op de klok. We moeten zo ongeveer richting afronding gaan.
Misschien willen de mensen nog wat vragen.
Ja, laten we daar gelegenheid voor geven. Is er een vraag uit de zaal? Gaat u er even bij staan?
Geef me even een microfoon.
En we hebben een microfoon voor u die u mag. Ik kan hem. Dank je, Wim.
Ik merk wel dat het hele genderdebat eigenlijk toch wel een beetje, zeggen ze vaak, door die academici wordt gevoerd. Want de gewone man zit daar niet zo mee. Zou je daardoor, want dat heb je volgens mij ook gedaan, de mensen meer kunnen mobiliseren, kunnen inlichten van, of proberen te bereiken, hoe zou je dat kunnen doen, ook als kerk? Of is dat niet te doen?
Is die vraag richting mij of een van de andere
richting
sprekers?
Richting Bart-Jan Spruit, omdat hij vooral zegt, het zit dicht.
Maar er gebeurt ontzettend veel. Zozeer dat ik eerder bang ben dat mensen het onderwerp spuugzat worden. Ja. Het RD staat er vol van. Het RD staat er vol van. Je hebt het Bijbels beraad man, vrouw. Er is van alles. Maar het ontgaat u nog blijkbaar.
Ja. Wat ik opval, dat de gewone man zegt: van mij hoeft dit absoluut niet. En een vooral van natuurlijk gendertransitie. Homoseksualiteit zal natuurlijk wat anders zijn. Maar gewoon dat gender, dat vinden mensen crazy. Ja. Gek. En als ik denk als christen dat zou zeggen, dan heb je een probleem. Maar als een wereldling dat zegt, dan kan dat. Maar er gebeurt niks mee en ze rammen het doorheen. Hoe is dat mogelijk dat je mensen daar niet kunt krijgen en kunt informeren van waar zijn we mee bezig? Wat zijn de gevolgen? Volgens mij is het best
ja, ik begrijp de vraag. Ja. Dat komt. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Ik heb zo'n dingetje. Dit soort nieuwe wetten, bijvoorbeeld op het gebied van transgenders, op een vrij slinkse wijze wordt gepresenteerd. En dat men eigenlijk hoopt dat het zonder al te veel discussie door de Tweede Kamer heen geleid door de Eerste Kamer. Dat eigenlijk al die dingen een feit zijn voordat we het goed er wel doorhebben. Als er dan mensen zijn die hun stem er tegen verheffen, dan zijn ze transfoob of homofoob en mogen ze niet meepraten. Als ze toch een podium krijgen, dan hebben ze er achteraf heel veel spijt van, want dat kan tot enige onrust leiden. Dat is nu gebeurd. Het CDA en VVD, zelfs die weten op dit moment niet of ze dat, die wet moeten gaan steunen. Maar er zal wel een bepaald compromis uitkomen. En wat het compromis ook is, seksualiteit zal in de toekomst in Nederland geen zaak meer zijn van biologie en van geslacht, maar van gender, van gevoel. En ja, blijkbaar is het niet genoeg gelukt om mensen die zeggen, nou, dit gaan we toch allemaal te ver, om die te mobiliseren of zo, of een stem te geven.
Maar laten we weer op een boer hebben. Ik denk dat we ter afsluiting nog één vraag specifiek over dominee Boer uit de zaal toestaan. Dus graag nog één vraag, maar dan specifiek over dominee Boer en zijn erfenis. Wie mag ik het woord geven?
Ik wil het antwoord geven, maar ik kan niet garanderen dat ik de naam van Boer noem. Maar ik had een beetje de indruk dat we er ook vanavond niet helemaal aan ontkomen zijn om een klein beetje de vraag te stellen. Nou, laat ik dan de naam van Boer maar noemen, dat we een beetje de claim leggen op Boer met betrekking tot 2004. En laat nou eigenlijk de discussie van de laatste 10 minuten niet zien dat zowel de Gereformeerde Bond als de Hersteld Hervormde Kerk in ieder geval één gezamenlijk front hebben. En dat is richting en met de samenleving, misschien de politiek als koploper daarin als geheel. En ja, moet daar toch niet het zwaartepunt liggen in plaats van, nou ja, toch wel de binnenkerkelijke discussie en de focus op de eigen gemeente, CQ, het eigen kerkverband?
Dat is een vraag voor dominee Klaas.
Ja, ik denk ook voor dokter Ten Hove. U zit er best bij. Wie?
Nee, u hebt helemaal gelijk. We hebben een gezamenlijk front. En ik vind het in mijn werk bij Bijbelsberaad heel mooi om te zien dat deze thematiek ook juist weer heel verbindend werkt. Ik doe voorlichting in de Gereformeerde Gemeente, in de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Ik kom in Hersteld Hervormde Gemeente, ik kom in PKN-gemeentes. Dat kan ineens. Ook vanwege dat gezamenlijke front. En dit is echt een groot stuk achterstand, maar ik begin nu wel door te dringen dat deze nood urgent is. En je hebt inderdaad gelijk dat we moeten oppassen om elkaar krenten af te snoepen en je af te vragen wie nou de ware erfgenamen van Boer zijn. Ik bedoel, dominee Boer leefde 50 jaar geleden en heeft heel veel niet meegemaakt wat wij mee hebben gemaakt. Al heeft hij het wel heel scherp aangevoeld. Dat trof me net even dat citaat net. Dat is ook vaak bij dominee Boer genoemd. Toch een soort profetisch bewustzijn. Een aanvoelen, bijna seismografisch aanvoelen van wat er gaande is en wat er gaat gebeuren. Hè? Wat hij in het citaat net noemde. Ja, ik vind dat heel. Ik ken dat hele citaat niet, maar de hele discussie over homoseksualiteit speelde toen nog nauwelijks eigenlijk. Maar begon blijkbaar te spelen en hij voelde dat al aankomen. En dat is denk ik kenmerkend voor de gave van deze gezant van Christus geweest. En weer belangrijker dan ons afvragen wie de ware erfgenamen zijn, is dat we onszelf steeds weer de vraag stellen: gaan we in zijn geest voort? Zowel binnen de Gereformeerde Bond als in de Hersteld Hervormde Kerk en daarbuiten.
Daar kan ik bij aansluiten. Dat lijkt me denk ik het belangrijkste. Want het gedachtegoed, en dan gaat het niet om de eer aan de persoon, maar wel de dingen waar hij voor stond, die zijn belangrijk in de Gereformeerde Bond. En ook binnen dezelfde vorm de kerk en ook daarbuiten. En als het over het genderdebat is natuurlijk ook iets. Er zijn natuurlijk heel bemoedigende initiatieven ook in het buitenland. Ik denk dat ik het ook via jullie stichting, dat ik het onder ogen van Bibelunbekenntnis in Duitsland. Vanuit een heel andere hoek, maar wel vanuit protestantse kerken in Duitsland. Waar eigenlijk diezelfde zorgen worden gevoeld, diezelfde strijd ook is. En ook een soort samen zijn van christenen. Om in deze dingen één front te vormen. En in Amerika zeer zeker.
Dat is een mooi positief slotwoord. Ik mag alle sprekers nog even bedanken. Dus blijf u nog even zitten namens het seminarie. Dan hebben we nog een kleine attentie voor u. En daarna mag u weer uw plaats innemen en zal ik een korte sluiting doen.